Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In deze zesde aflevering over de vrucht van de Heilige Geest heeft priester Gabriël Bart Goossens het vandaag over de goedheid.
Beste luisteraars, in het zesde deel van de catechese over de vrucht van de Geest gaan we vandaag spreken over de geest van de goedheid. Ik wil met u nog eerst eventjes de context schetsen. Sint Paulus schrijft in zijn Galatenbrief over de vrijheid in Christus, en dat is de wet van de geest, zoals hij dat in de Romeinenbrief noemt, tegenover de wet van het vlees. En de wet van de geest, die heeft goede vrucht. Dat is de liefde, de vreugde, de vrede, het geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de context van de Galatenbrief. Paulus spreekt in zijn Galatenbrief dus ook over goedheid, als zesde vrucht. Ofschoon het woord goedheid niet veel voorkomt in de Bijbel, zou iemand die Grieks spreekt toch onmiddellijk begrijpen wat er wordt bedoeld. Het woord in het Grieks is samengesteld uit twee delen. Agathos, dat goed betekent, en het achtervoegsel sine, dat een eigenschap aanduidt. 19 woorden met dit achtervoegsel staan in het Griekse Nieuwe Testament. En vandaag wordt dit in het Nederlands vertaald met heid. Een voor de hand liggende vertaling is dan goedheid. En wat betekent dat? Wat houdt het in? Goedheid houdt in het verlangen goed te doen voor de ander. Goed zijn betekent ook een ieder het zijne geven, waar hij recht op heeft. Echter, dit kan op zichzelf genomen ook tot hardheid leiden. Daarom is er voorafgaand aan goedheid de vriendelijkheid vooropgesteld. De vriendelijkheid gaat vooraf aan de goedheid. Laat ons eens op een andere plaats kijken waar Sint Paulus het heeft over dit woordje goedheid. In Romeinen hoofdstuk 15, versen 14 tot 15. Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat gij inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat gij ook in staat zijt om elkaar terecht te wijzen. Ik heb u hier en daar nogal vrijmoedig geschreven, maar alleen om u te herinneren aan wat gij al weet. Ik doe dat vanwege de genade die God mij heeft geschonken. Einde citaat. Paulus is in deze passage van zijn Romeinenbrief bijna aan het einde gekomen. En deze brief is gestuurd aan de christenen van Rome. Die gemeente heeft hij niet zelf gesticht. Hij wil die gemeente bezoeken op zijn doorreis naar Spanje. En hij hoopt op steun bij dit zendingsproject. Door deze brief laat hij de kerk van Rome weten wat hij als evangelie verkondigt. En daarmee laat hij ook zien dat zijn weergave van het evangelie vooral overeenkomt met wat de andere apostelen geloven die Jezus Christus wel hebben gekend. Mogelijk diept hij dit verstaan ook uit. Want vanaf hoofdstuk 12 doet Paulus een oproep tot eenheid en verdraagzaamheid. Dit kan verkeerd vallen, alsof hij hen kan bevelen. Daarom geeft hij aan dat hij niet twijfelt aan de wil van de christenen van Rome om het goede te doen. Ook zij hebben de kennis. Hij heeft hen herinnerd aan hoe zij het goede kunnen doen, namelijk door mekaar te aanvaarden. In de tweede brief aan de christenen van Thessalonica komt het woordje goedheid nog eens voor, in hoofdstuk 1, vers 11. 2 Thessalonicenzen 1, vers 11. Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen. Sint Paulus eindigt in deze brief met een verwijzing naar de wederkomst van Jezus. Met het oog op die wederkomst van de Heer spreekt hij een gebed uit voor de christenen van Thessalonica. Hij bidt dat zij zowel zich het goede zullen voornemen, als ook door hun geloof het goede zoveel mogelijk tot stand brengen. Dus de intentie is goed en de uitwerking is goed. De middelen daartoe ook. Er zijn mensen met een geloofsovertuiging, ook vandaag, die alles aan God overlaat. Een voorbeeld daarvan is hoe sommige protestantse christenen in Amerika denken over de opwarming van de aarde door CO2-dampen. Welke opwarming gepaard gaat met klimaatverandering, natuurlijk. En deze protestantse christenen geloven dat God er wel voor zal zorgen dat het klimaat niet drastisch verandert. En ondertussen doen zij zelf niks. Want verandering brengt extra kosten met zich mee. En zonder in paniek te raken is het echter wel wenselijk het goede te doen, namelijk maatregelen steunen die bijdragen tot een inperking van die CO2-uitstoot. Passiviteit is geen bewijs van vertrouwen in God. Soms willen we goed doen, maar gaan dan voorbij aan wat de ander echt wil of nodig heeft. Vraag vooraleer je de tuin van uw buurman opknapt wat hij wil. Misschien wil de ander liever een wilde tuin vol onkruid en bladeren dan een aangeharkt gazon. Bijvoorbeeld. In de Efeziërsbrief, het derde woord waar we het woordje goedheid vinden bij Paulus, Efeziërs hoofdstuk 5, vers 8 en 9. Want eens waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort, gerechtigheid en waarheid. Sint Paulus begint door de lezers van zijn brief in herinnering te brengen dat zij ooit los van God hebben geleefd. En dat noemt hij duisternis. Als het echt donker is, weten we niet waar we zijn of waar we naartoe gaan. Toen hebben zijn lezers het evangelie gehoord, het geloofd en zijn ze gedoopt. Nu zijn ze licht. Wie licht is, is zichtbaar. Die weet waarin hij gaat. Als kinder van het licht past een leven dat daarmee overeenkomt. Leven in het licht. Als christen is leven in goedheid, in gerechtigheid en waarheid. Dat kan ons levensdoel zijn. Zo lang mogelijk, zoveel mogelijk goed te doen aan zoveel mogelijk mensen. Dit is een goede gedachte, maar wel herinnerend dat de vriendelijkheid voorgaat op de goedheid.
God is goed, zing een jubel. God is goed,
God is goed,
zo vieren wij.
Ja,
Beste luisteraars, als we het over de zesde vrucht van de Heilige Geest hebben, namelijk de goedheid, dan gaat mijn eerste gedachte uit naar God. God is goed. Niet een beetje goed, maar oneindig goed. Hij heeft als schepper de wereld goed geschapen. En toch ontkomt niemand aan de ervaring van het lijden, van het kwaad in de natuur en van het morele kwaad. Waar komt dat kwaad vandaan? Sint Augustinus geeft als antwoord: ik zocht waar het kwaad vandaan kwam en ik vond de oplossing niet. In deze vermoeiende zoektocht heb ik geen andere uitweg gevonden dan de bekering tot de levende God. In de tweede brief aan de christenen van Thessalonica lezen we dat het geheim van goddeloosheid slechts duidelijk wordt in het licht van het geheim van onze godsdienst. De openbaring van de goddelijke liefde in Christus die legt tegelijkertijd ook de realiteit van het kwaad bloot en de overvloed van Gods genade. Dus als we het over goedheid hebben, dan moeten we ook het kwaad onder ogen durven zien met de bril van ons geloof. We vestigen onze blik op Jezus, die als enige het kwaad heeft overwonnen. En daar wil ik het dus nu met u even over hebben. Want niet alleen de goedheid is in de geschiedenis en in onze tijd aanwezig, ook de zonde. Het zou een nutteloze poging zijn dit te ontkennen of aan deze duistere realiteit andere namen te geven. Om de zonde te leren begrijpen, moeten wij eerst kijken naar de innige band tussen God en de mens. Want buiten deze relatie wordt het kwaad van de zonde niet ontmaskerd. En in zijn ware hoedanigheid van afwijzing en verzet ten opzichte van God. Terwijl dit kwaad blijft drukken op het leven van de mens en de geschiedenis. De realiteit van de zonde, en meer in het bijzonder van de erfzonde, wordt dus echt duidelijk in het licht van Gods openbaring. Zonder de kennis die zij ons over God geeft, kan men de zonde niet herkennen en is men geneigd haar alleen maar te verklaren als een gebrek aan groei, als een psychologische zwakte, een fout of het noodzakelijk gevolg van een ontoereikendheid in onszelf, in de maatschappij. En dat zijn dus afvlakkingen, om het woord zonde niet te noemen. Alleen in het licht van de kennis van Gods heilsplan voor de mens begrijpt men dat de zonde een misbruik is van de vrijheid die God geeft aan mensen die geschapen zijn om hem en elkaar te kunnen beminnen. Beste luisteraar, de erfzonde is een wezenlijke geloofswaarheid. Hoewel Gods volk uit het Oude Testament het verdriet in het menselijk bestaan bezien heeft in het licht van het verhaal van de zondeval van Adam en Eva, kon het de uiteindelijke betekenis van dit gebeuren pas begrijpen in het licht van de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Men moet Christus kennen als de bron van alle goedheid en genade, om in Adam de bron van de zonde te herkennen. De Geest, de Helper, onze Parakleet, gezonden door de verrezen Christus, Hij is het die gekomen is om de wereld te overtuigen van wat zonde is. Johannes, hoofdstuk 16, vers 8. Door Hem die haar verlosser is te openbaren. En zo is de leer over de erfzonde, om zo te zeggen, de keerzijde van de blijde boodschap, dat Jezus de Heiland is van alle mensen, dat Hij alle mensen wil redden, dat alle behoefte hebben aan het heil en dat het heil aan allen, dankzij Christus, wordt aangeboden. De kerk die de gedachte van de Heer kent, weet goed dat men de openbaring van de erfzonde niet kan aantasten zonder afbreuk te doen aan het mysterie van Christus. Na de muziek kijken we nog even verder hoe wij het verhaal van de zondeval moeten begrijpen.
Daarom zingen wij, goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
Hij leeft nu bij U.
Beste luisteraars, we spreken vandaag over Gods goedheid als zesde vrucht van de geest. En we bekijken de erfzonde als keerzijde van de blijde boodschap. Als keerzijde van Gods goedheid is er de realiteit van de zonde. En we gaan even kijken hoe we die zondeval moeten lezen. In de catechismus nummer 390 lezen we dat het verhaal van de zondeval gebruikt een beeldende taal. Maar het bevestigt wel een oergebeurtenis. Een feit dat plaats heeft gehad aan het begin van de geschiedenis van de mens. De openbaring geeft ons de geloofszekerheid dat heel de menselijke geschiedenis wordt getekend door de misstap van onze stamouders, uit vrije wil, aan het begin door Adam en Eva. En die zonde heeft zich voortgeplant. In de zonde heeft de mens zichzelf boven God gesteld en daardoor God geminacht. Hij heeft voor zichzelf gekozen tegen God, tegen hetgeen van hem als schepsel werd gevraagd. En sindsdien tegen hetgeen goed voor hemzelf was. In een staat van heiligheid gesteld, was de mens om door God voorbestemd ten volle vergoddelijk te worden in heerlijkheid. Door de verleiding van de duivel heeft hij als God willen zijn, maar zonder God en voor God en niet overeenkomstig God. De schrift toont ons de dramatische gevolgen van deze eerste ongehoorzaamheid. Adam en Eva verliezen onmiddellijk de genade van de oorspronkelijke heiligheid. Ze zijn bang voor deze God van wie zij een verkeerd beeld hebben. Het beeld van een God die angstig waakt over zijn voorrechten. Sinds deze eerste zonde overspoelt een ware invasie van zonden onze wereld. De broedermoord door Kaïn gepleegd op Abel. De algehele ontaarding ten gevolge van de zonde manifesteert zich in de geschiedenis van Israël. Veelvuldig, vooral als ontrouw aan God, aan het verbond dat hij met hen sloot en aan de overtredingen tegenover de wet van Mozes, de 10 geboden. Maar het zou te eng zijn om te stellen dat sinds de komst van Christus er geen zonde meer is. Ook na de verlossing van Christus manifesteert de zonde zich onder de christenen op talrijke manieren. De schrift en de traditie van de kerk houden niet op de aanwezigheid en de universaliteit van de zonde in de geschiedenis van de mens in herinnering te brengen. Wat wij door goddelijke openbaring te weten komen, stemt overeen met onze ervaring. Immers, wanneer de mens in zijn eigen hart kijkt, ontdekt hij ook dat hij geneigd is tot het kwade en ondergedompeld is in allerlei kwaad dat niet van zijn goede schepper afkomstig kan zijn. Door keer op keer te weigeren God als zijn oorsprong te erkennen, heeft de mens de juiste orde die hem op zijn laatste doel richtte verbroken. En daarmee ook heel de ordening, zowel met betrekking tot zichzelf als tot de andere mensen en al het geschapene. Nog eventjes iets kort over de geschiedenis van de erfzonde in de theologie. De leer van de kerk over het overdragen van de erfzonde wordt vooral in de 5e eeuw nader toegelicht, vooral onder invloed van het denken van Sint Augustinus tegen de ketterij van Pelagius. Maar ook in de 16e eeuw in de strijd tegen de reformatie. Pelagius was van mening dat de mens door de natuurlijke kracht van zijn vrije wil, zonder de noodzakelijke hulp van Gods genade, een moreel goed leven kon leiden. Hij bracht zo de invloed van Adams vergrijp terug tot die van een slecht voorbeeld. En de eerste reformatoren leerden daarentegen dat de mens radicaal verdorven was en dat zijn vrijheid door de erfzonde was opgeheven. Zij identificeerden de erfzonde van iedere mens met de neiging tot het kwade, die niet te overwinnen is. Dus elke neiging tot het kwaad zou al een zonde zijn, die niet te overwinnen is. En de kerk heeft zich in het bijzonder uitgesproken over de betekenis hiervan, met betrekking tot de erfzonde op het concilie van Orange in 529 en op het concilie van Trente in 1546, zoals we dat vandaag kennen, ook in onze catechismus. Na de muziek terug een beetje beter nieuws. Gij God, gij hebt de mens niet overgeleverd aan de macht van de dood.
Bekt bij het horen van uw helgenaam. van uw naam. U bent Jezus, u bent Heer, u bent God. O, de glorie van uw naam, de grootheid van uw naam. Niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus, u bent Heer, u bent God.
Gods goedheid toont zich, beste luisteraars, in Jezus Christus, om de zonde aan het daglicht te brengen en de dood teniet te doen door de verrijzenis. God heeft dus de mens niet overgeleverd aan de macht van het kwaad en van de dood. Want na de zondeval van Adam en Eva is de mens niet door God verlaten. Integendeel, God roept hem en kondigt hem op mysterieuze wijze aan dat het kwaad overwonnen zal worden en dat hij uit zijn zondeval opgericht zal worden. En we zien dit al in Genesis, omdat het de eerste aankondiging is van de Messias, de Verlosser, de aankondiging van een strijd tussen de slang en de vrouw en de uiteindelijke overwinning van een afstammeling van haar. En deze passage in Genesis wordt ook wel het proto-evangelie genoemd, het eerste evangelie van de blijde boodschap dat de mens niet overgeleverd is aan de macht van de dood. De christelijke traditie ziet in dit Bijbelvers een aankondiging van de nieuwe Adam, die door zijn gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis op overvloedige wijze de ongehoorzaamheid van Adam goed maakt. Overigens herkennen talrijke kerkvaders en kerkleraren in dit proto-evangelie de aangekondigde vrouw als de moeder van Christus, onze lieve vrouw Maria, als de nieuwe Eva. Zij is het geweest die als eerste en op unieke wijze van de door Christus behaalde overwinning op de zonde heeft geprofiteerd. Zij is gevrijwaard van elke smet van de erfzonde en gedurende heel haar aardse leven heeft zij door een bijzondere genade van God geen enkele zonde begaan. Hoe schoon zijt gij, Maria, hoe schoon in uw goedheid om voor ons de Verlosser van de wereld te brengen. We zouden ons nog één vraag kunnen stellen met betrekking tot die erfzonde. Waarom heeft God de eerste mens niet verhinderd te zondigen? Het is paus Leo de Grote die hier een antwoord heeft gegeven. En hij zegt: door de onuitsprekelijke genade van Christus hebben wij een groter goed ontvangen dan wat wij door de afgunst van de duivel hadden verloren. En Sint Thomas van Aquino zegt: niets verzet zich ertegen dat de menselijke natuur na de zonde tot een hoger doel is bestemd. God laat immers toe dat er kwaad geschiet om een groter goed uit te doen ontstaan. Vandaar wordt er gezegd, en Sint Paulus wordt dan geciteerd: waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. En bij het zegenen van de paaskaars wordt er gebeden: o gelukkige schuld, o felix culpa, waaraan wij de Verlosser danken. Wij danken u, God, voor de vrucht van uw geest, voor de liefde, de vrede, de vreugde, de vriendelijkheid en uw goedheid en het geduld. Tot de volgende keer, beste luisteraar.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het eind gekomen van deze zesde catechese over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag was dat over de zesde vrucht, de goedheid. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.